Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzondere de luisteraars via het internet die op een later tijdstip met ons meeluisteren. Ik heb een aantal kleine korte mededelingen. Om te beginnen zal de dienst iets anders verlopen dan u gewend bent, omdat de organist op het allerlaatste moment heeft afgezegd. Bert Howard zal voor haar invallen, maar helaas heeft hij niet de liederen kunnen oefenen. Dus misschien moeten we een aantal liederen a cappella na inzetten van de eerste toon zingen. Verder is onze voorgangster Jolien Levers vanochtend ook hartelijk welkom, zij met haar gezin in onze kerk. Dan heb ik een aantal korte mededelingen. Om te beginnen, beginnen we op maandag 6 februari hebben we de gebedskring. Dit wordt gehouden bij de familie Howard om 7 uur, ben u daar welkom. Dan hebben wij vrouwen koffieuurtje. Dit wordt gehouden om 9:30 bij Jan Marie om 9:30. Op 18 februari hopen we weer voor te gaan in een zangavond en hier treedt het Ruach-koor op. En dat is zaterdag op 18 februari en begint om 8 uur.
Nee, 7 uur.
Dan staat dat verkeerd in de. Sorry, in 7 uur, 6:30 is de zaal open. Dus nogmaals, om 7 uur, niet om 8 uur. Dat waren mijn mededelingen.
Het is bij Marie-koffie.
Ik heb net van Jaap een aantal folders aangereikt gekregen over Armenië, over de armoede die daar heerst. En nu met die kou willen we dat extra onder de aandacht brengen. Die liggen op de informatietafel. Wordt verzocht om daar eens in te kijken en desnoods een aantal mee te nemen. Doe er wat mee. Dan hopen we nu dus aan te vangen met Evangelisch Liedboek, lied nummer 140, de liederen 1 en 2. Een gezegende dienst toch?
We worden stil voor God, we belijden onze afhankelijkheid van God en we mogen zijn groet ontvangen. En die beantwoorden met Psalm 139, vers 1 en 2. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt voor alle tijden, en die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begon. Amen. Genade en vrede voor u, voor jullie, van God onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer, samen met de Heilige Geest. Amen.
Ik ben dan ik mijzelf ooit ken.
benaderen tot God in een gebed om ontferming. Heer onze God, hier zijn we weer samengekomen als uw gemeente. Vol verlangen of misschien juist vol vragen. U weet het, Heer. We zongen het net, dat u ons beter kent dan wij onszelf kennen. Dat u ons volgt waar we ook gaan. Alles wat ons bezighoudt, dat weet u, dat ziet u. De mooie dingen en de minder mooie dingen. We bidden u om uw ontferming, Heer. Wilt u vergeven waar wij ons doel misten? En wilt u ook nu met ons op weg gaan om uw doel met ons leven te bereiken? Wilt u ons horen en ons hart openen voor u? In Jezus' naam bidden we u dit. Amen. We zingen nu Psalm 119, vers 40. Zo samengekomen rond Gods woord, dat als een helder licht mag schijnen, wil God ons leven een richting geven, zodat wij kunnen wandelen in dat licht. Als leefregel voor ons leven van iedere dag, lees ik nu een aantal versen uit Filippenzen 4. Verblijd u in de Heere, te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet of lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat u van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God van de vrede zal met u zijn. Nu zingen we gezang 327, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Voordat we de Bijbel openen voor de schriftlezing, bidden we God om het licht en de leiding van zijn geest. Laten we bidden. Heer onze God, hier samengekomen rond uw woord, willen we u danken voor de rust en de ruimte die we van u krijgen om hier te kunnen zijn. Om hier samen van u te kunnen zingen, om tot u te kunnen bidden en over u te kunnen horen en spreken. Wanneer we zo bidden, mogen we weten dat we van u uw geest hebben ontvangen en mogen we ons verbonden weten aan u. Heer, we bidden u voor alle christenen op deze wereld. We weten ons ook verbonden met hen. Overal op aarde zijn mensen die u willen dienen. Voor veel van hen geldt echter dat ze u niet in vrijheid kunnen dienen. Voor hen bidden we in het bijzonder. Heer, bemoedig hen en geef dat ze het volhouden om u te blijven volgen. Heer, we willen ons ook bewust zijn dat juist onze vrijheid ons kan belemmeren om u te dienen. We hebben het zo goed dat we misschien denken dat we het u helemaal niet nodig hebben, dat we het allemaal wel alleen kunnen. Heer, breng ons dan weer dicht bij u. Laat ons merken hoe goed het is om met u te leven. Wilt u zo uw woorden bij ons laten binnenkomen, in ons hart, wanneer we uw Bijbel openen? In de naam van Jezus bidden we u dit. Amen. Vorige week ging het hier over de roeping van Mozes. En we lezen een deel van het verhaal van toen nu weer. Omdat God zich daar met zijn naam Yahweh, ik ben die ik ben, of ik ben erbij, bekend heeft gemaakt. En daarover gaat het vandaag. We lezen uit Exodus 3, de versen 9 tot en met 14. Dat is de schriftlezing uit het Oude Testament. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament Matteüs 28, vers 16 tot 20. Dus nu eerst Exodus 3, vanaf vers 9. En daar spreekt God tot Mozes. En nu, zie, het gejammer van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk de Israëlieten uit Egypte te leiden. Maar Mozes zei tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zei hij, ik ben immers met u en dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult ge God dienen bij deze berg. Daarop zei Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zei, al dus zult ge tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. En dan nu Matteüs 28, vanaf vers 16 tot het einde. Dit zijn de laatste versen van het evangelie van Matteüs. En het speelt zich af na de dood en opstanding van Jezus. Daar staat, en de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan henen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu van gezang 409, het tweede en vijfde couplet. Als tekst voor deze morgen heb ik gekozen voor Matteüs 28, vers 20. En daar staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Na de preek zingen we van gezang 442, vers 1 en 4. Jezus, ga ons voor. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze preek gaat over de vraag: wie is Jezus? Dat is een vraag die behandeld wordt in de Alpha-cursus, een cursus waarin mensen kunnen kennismaken met het christelijk geloof. Maar is dat nu een vraag voor ons, hier in de kerk? Zelf ben ik opgegroeid in een christelijk gezin. Ik ging naar christelijke scholen, zat iedere zondag trouw in de kerk en ging naar catechisatie. Nou, dan weet je wel wie Jezus is, toch? Maar is dat wel zo? Een paar jaar geleden stelde iemand mij die vraag, maar dan heel persoonlijk. Wie is Jezus voor jou? En toen moest ik daar toch even over nadenken. Want ik had dan wel heel veel informatie over Jezus paraat, maar eigenlijk raakte het me niet echt. Ik kwam erbij uit dat Jezus een mooi cadeau van God is. Goed voor vergeving van zonden. Daardoor is het weer goed tussen God en mij. Dat was het. En dat is natuurlijk mooi. Dat bent u vast wel met mij eens. Maar ik ben er toen wel achter gekomen dat Jezus meer is dan een mooi cadeau van God. En daar hoop ik u iets van te mogen laten zien. We beginnen toch maar weer met die vraag: wie is of wie was Jezus? Veel mensen kennen zijn naam tegenwoordig alleen maar als een vloek. Ik kan geen andere naam bedenken die als vloek wordt gebruikt, maar deze naam dus wel. Blijkbaar is daar toch iets bijzonders mee. Om erachter te komen wie Jezus was, hebben wij christenen onze Bijbel. Maar er zijn ook andere bronnen die laten zien dat Jezus echt geleefd heeft. Josephus, een oude geschiedschrijver, heeft in zijn werk bijvoorbeeld ook over Jezus geschreven. Even in het kort de feiten waarover de meeste mensen het wel eens zijn op een rijtje. We weten dat Jezus heeft bestaan. Onze jaartelling is zelfs aan zijn bestaan aangepast. Bedenk dat eens, iedere keer dat u een jaartal moet gebruiken. We leven zoveel jaar na hem. Jezus was een Joodse man, geboren in Bethlehem in Israël, rond het jaar 4 voor Christus. Blijkbaar klopte die berekening dus toch niet helemaal. Jezus was beroemd als groot leraar en wonderdoener. Hij werd gekruisigd door de Romeinse machthebbers. Zijn volgelingen geloofden dat hij de zoon van God was en dat hij opstond uit de dood en zij verspreidden het goede nieuws over hem, over de hele wereld. Het Nieuwe Testament van de Bijbel is de beste informatiebron over Jezus. Tot zover de feiten. Maar is de Bijbel als informatiebron wel betrouwbaar? Klopt het wel wat daarin staat? Er zijn dan wel geen originele meer overgebleven van al die Bijbelteksten, maar toch kan van de Bijbel gezegd worden dat de tekst heel betrouwbaar is. Er is geen boek ter wereld dat zo vaak is overgeschreven en ook zo precies. Er is geen boek zo vaak vertaald en er zijn nog heel veel van die oude kopieën bewaard gebleven. Van geen ander boek kan dat gezegd worden. De Bijbel bestaat eigenlijk uit een heleboel verschillende boeken van verschillende schrijvers. Een aantal van die schrijvers zijn getuigen geweest van het leven van Jezus. Ze hebben hem meegemaakt of verhalen over hem gehoord van mensen die hem kenden. En die verhalen geven ze in hun boeken door. Ieder vertelt zijn eigen verhaal. Soms zitten er wel verschillen in die verhalen. We hebben bijvoorbeeld 4 verschillende evangeliën met een beschrijving van het leven van Jezus. De schrijvers schrijven ieder vanuit hun eigen perspectief. Is dat een probleem? Neem bijvoorbeeld eens een auto-ongeluk. Wanneer er daarbij 4 verschillende getuigen zijn, dan worden al die getuigen door de politie gehoord. Dat zijn dan ook 4 verschillende verhalen die dezelfde gebeurtenis, dat ongeluk, beschrijven. Deze mensen hebben het ongeluk allemaal op een verschillende manier beleefd. De een zat in de auto en de ander zag het vanaf een grote afstand gebeuren. Natuurlijk zijn die verhalen verschillend, maar niemand twijfelt eraan dat er een ongeluk gebeurd is. Zo is het ook met de verhalen van Jezus. Die zijn niet allemaal hetzelfde. Maar De verhalen zijn wel betrouwbaar. Ze geven juist een heel ruim beeld over Jezus. Want het gaat de schrijvers er niet om, om een precieze beschrijving van de geschiedenis te geven. Nee, ze hebben een boodschap. Ze hebben een doel met al die verhalen. Deze schrijvers willen laten zien dat Jezus een mens was. Maar dan wel een heel bijzonder mens. Een mens die tegelijk God is. Dat Jezus een echt mens is, kunnen we duidelijk in de Bijbel lezen. Hij had bijvoorbeeld een heel gewoon lichaam en kon daarom ook vermoeid zijn. In Johannes 4 staat bijvoorbeeld: Jezus was vermoeid van de reis en hij bleef bij de bron zitten. Ook had Jezus emoties, net als wij. Hij kende liefde en verdriet. Toen zijn vriend Lazarus was gestorven, huilde hij. De Joden zeiden toen: kijk eens hoe lief hij hem had. En Jezus heeft ook gewoon gewerkt. Voordat hij als rondreizend prediker ging optreden, was hij timmerman. Dat staat in Markus 6, waarover hem gezegd wordt: is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? In deze tijd zou hij waarschijnlijk bij een supermarkt hebben gewerkt, zoals zoveel jongeren die een bijbaantje hebben. Jezus was dus een echt mens. Maar was hij dan wel meer dan alleen maar een mens? Vaak wordt hij afgebeeld met een stralenkrans rond zijn hoofd. Dat laat wel zien dat er toch wel wat meer gezegd moet worden. Zo gewoon was hij dus blijkbaar niet. Onze Bijbelse getuigen laten dat ook wel zien. Zij hebben heel veel uitspraken van Jezus verzameld en opgenomen in hun verhalen. Bijzondere uitspraken zijn het, die een gewoon mens eigenlijk niet in de mond kan nemen. Uitspraken van een andere orde. Ze roepen vragen op en dat is precies de bedoeling. Kijk maar wat Jezus in het evangelie van Johannes zegt. Regelmatig klinkt er: ik ben, puntje, puntje, puntje. En dan volgt er iets bijzonders. Bijvoorbeeld: ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. En ik ben de opstanding en het leven. Over deze uitspraken moeten de mensen gaan nadenken. Laat ze er maar over praten met elkaar. Laat ze het maar proeven en dan hun conclusie trekken. In onze tekst zegt Jezus ook: ik ben. Nu volgt er geen cryptische omschrijving of een doordenkertje. Nee, nu wijst Jezus heel concreet op zijn nabijheid, op zijn aanwezigheid. En zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Dat klinkt heel duidelijk. Jezus was samen met zijn 11 beste vrienden en er werd volgens de tekst onder hen nog wat getwijfeld. Maar blijkbaar is dat geen probleem. Het mag gewoon benoemd worden. Dan geeft Jezus zijn vrienden de opdracht om dat mooie verhaal van hem door te vertellen aan alle mensen. En ze krijgen een belofte mee. Ze gaan niet alleen, want Jezus is er zelf bij. Daar eindigt onze getuige Matthäus mee. Jezus staat op het punt om weg te gaan. Maar daarover zegt Matthäus helemaal niets. Dat moeten we van andere getuigen horen. Voor Matthäus is het alleen maar heel belangrijk dat Jezus belooft voor altijd bij hen te zijn. Dat moeten de mensen horen. Van de andere evangelisten, van Marcus en Lucas, weten we dat Jezus dan toch plotseling weg is. Van de aardbodem verdwenen. Weg is het bewijs dat Jezus leeft. Nou, dan moet je toch moet het toch een goed verhaal zijn, wil je dat door gaan vertellen. En dat is het. Net als bij het verhaal van Mozes. Ook hij kreeg te horen dat God, dat Yahweh, bij hem zou zijn. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Dat zegt Yahweh. En dat is ook de betekenis van die naam. Ga de boodschap van bevrijding maar vertellen aan je volk. Ik ga met je mee en ik bevrijd mijn volk en zal bij hen zijn. Steeds weer is dat het verhaal. God die zegt, ik ben erbij. En hij doet het ook. Misschien te wonderlijk, niet te geloven. We kunnen soms twijfelen. Jezus heeft nog veel meer gezegd. Hij sprak over vergeving van zonden. Niet van zonden die hem persoonlijk waren aangedaan. Maar Jezus vergaf zonden zoals alleen God dat kan doen. En ja, Jezus noemde zichzelf Christus, de Zoon van God. De beloofde Messias. Hoe zou dat geklonken hebben toen? Zou het ons hebben overtuigd? Behalve heel veel van wat Jezus heeft gezegd, laten de Bijbelse getuigen ons ook zien wat Jezus allemaal deed. Want hij sprak veel en hij onderwees veel, maar hij genas ook en hij deed wonderen. Steeds werd daarin ook iets van bevrijding zichtbaar. Jezus toonde zijn grote liefde voor de mensen. Mensen konden weer verder leven, bevrijd en verwonderd. De Bijbel is ook heel duidelijk over de vriendschap van Jezus. Wat een aandacht en interesse heeft Jezus voor de mensen die hij ontmoet. Hij kijkt ze echt aan. Hij kijkt niet op hen neer, maar hij gaat naast hen staan. Hij raakt hen zelfs aan. En hij luistert naar hun vragen en hun zorgen. In al die dingen gaan oude profetieën in vervulling. Een profetie, een voorspelling, is pas echt waar als hij in vervulling gaat. Dat was de regel in Israël. En in het leven van Jezus wordt zichtbaar dat heel veel profetieën uit het Oude Testament in vervulling gaan. De waarheid blijkt. Tot slot is er nog één daad van Jezus die ik niet ongenoemd kan laten. Zijn opstanding uit de dood. Voor christenen is die opstanding heel belangrijk. Want dat betekent dat Jezus de zonde en de dood heeft overwonnen. En dat betekent ook dat wij mogen opstaan. Ik lees nog een keer die tekst uit Johannes 11, waar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Maar hoe kan dat nu, die opstanding van Jezus? Wat is er dan precies gebeurd? Wij weten dat niet precies. De getuigen hebben erover gesproken en geschreven. We lezen van een leeg graf, van ontmoetingen met Jezus na zijn dood en opstanding. Zij spreken over een opstandingslichaam. Zo is Jezus zichtbaar aanwezig. En zo is hij weg, of onzichtbaar aanwezig. De getuigen hebben in elk geval overtuigend gesproken. De leerlingen zijn met het goede nieuws de wereld ingegaan. Ze hebben gehoor gegeven aan de opdracht van Jezus uit onze tekst en de kerk ontstond. Toen, in het begin, kwam men al samen als christenen en nu nog steeds. Ook wij horen bij die kerk van Christus. En Jezus zelf wil daarbij zijn. Die aanwezigheid van Jezus is een ervaring van heel veel mensen. Niet alleen van de mensen die leefden in de tijd van Jezus, maar ook daarna. Het was zoals Jezus beloofde. ik ben met jullie. Die ervaring had men heel concreet. Misschien niet zichtbaar of hoorbaar, maar misschien ook wel. In elk geval was Jezus echt aanwezig. Hij leeft en hij is erbij. Ook hier en nu. Dus nog een keer die vraag. Wie is Jezus nu voor mij? Hij is voor mij meer dan een mooi cadeau van God. Goed voor vergeving van zonde. Hij is als een echte vriend. Iemand die alles van me wil weten. Die interesse in me heeft. En die me vraagt hoe het met me gaat. En dat mag ik dan ook tegen hem zeggen. Als ik blij ben, maar ook als ik boos ben of verdrietig. Jezus wil dan merkbaar aanwezig zijn. Dat is te merken wanneer je Bijbel leest of wanneer je bidt. Maar ook wanneer je een goed gesprek hebt met een buurman of een vriendin. Want ook op zulke momenten kan Jezus er voor je zijn. Via andere mensen kan Jezus zijn arm om je heen slaan en naar je luisteren. Hij heeft het toch beloofd? Ik ben met jullie. Mag ik u dan tot slot deze vraag stellen? Wie is Jezus voor u, voor jou? Amen. gaan ons geloof belijden. De organist heeft mij gevraagd om de geloofsbelijdenis uit te spreken in plaats van te zingen. Zullen we daarbij gaan staan? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. Ga u voor in gebed. Heer onze God, we hebben op deze manier ons geloof beleden. We mochten het meespreken in ons hart. Heer, het biedt ons houvast om te weten wie u bent en om daar op die manier woorden aan te geven. Want zo hebt u uzelf laten kennen in uw woord. Toch kunnen we ook met vragen zitten, Heer. Ook wanneer we geconfronteerd worden met de vraag wie Jezus, uw Zoon, nu eigenlijk echt is voor ons. Wat betekent het, Heer, concreet in ons leven om in Hem te geloven? Help ons om daarbij stil te willen staan en misschien ook echt stil van te worden. Wilt u ons richting wijzen, Heer, wanneer we het zelf even niet goed weten? Wilt u dan naast ons zijn en ons vasthouden en troosten, ook door de mensen om ons heen? En wilt u ons van die mensen laten zijn die naar een ander willen luisteren en willen helpen waar dat kan? Heer, we bidden u voor de mensen om ons heen, hier in Noordwijk of in andere plaatsen. Heer, wilt u geven dat we hen kunnen bereiken met uw evangelie, ook via de radio-uitzendingen op de zondagochtend. Dank u wel dat u die mogelijkheid hebt gegeven. En wilt u geven dat we daar ook dankbaar gebruik van maken, om zo van u te getuigen. Heer, dank u wel ook voor alle activiteiten die er in deze gemeenschap zijn. Van de gebedskring en het koffieuurtje. Heer, ook die momenten dragen we aan u op. Geeft u uw zegen daarover. Heer, we bidden u ook voor mensen die het moeilijk hebben vanwege de kou. Hier in ons land, maar vooral ook op die plekken in deze wereld waar men er nog veel meer moeite en problemen door heeft. Waar mensen die op straat leven geen leven meer hebben en er velen zelfs sterven door de kou. Hier wilt u hulp bieden, wilt u zorgen, wilt u ook daar waar wij ons steentje kunnen bijdragen, dat zegenen en helpen. Ook bij het project in Armenië. Heer, we bidden u. Wilt u geven dat we zo ook om elkaar heen kunnen gaan staan? Dat we daarin ook laten zien dat we Jezus, uw Zoon, willen volgen. Heer, via uw woord van deze morgen belooft u dat u bij ons wilt zijn. Geef dat we steeds verbonden mogen blijven aan u. Misschien voelen we dat niet altijd even sterk. Heer, wilt u ons dan toch steeds weer opzoeken en vasthouden en ons dicht aan uw hart trekken en onze harten openen voor u, om zo ook rust te krijgen bij u. Ook als we het moeilijk hebben, als we pijn of verdriet hebben, in rouw leven of moeite hebben met alle lijden waarmee we worden geconfronteerd. Want Heer, we zien dan veel ellende. Want naast al die kou is er ook onrust en zijn er oorlogen, crisis en armoede, ver weg en soms ook dichtbij. Met zoveel lijden willen we naar u toe, Heer. Want u wilt troosten en hoop geven, rust en vertrouwen wanneer we bij u schuilen. En daarom kunnen we in dit gebed ook vragen om troost en hulp voor allen die dat zo nodig hebben en ook voor onszelf. Wilt u met ons gaan, ook als we van hier gaan? Geeft u ons nog een fijne zondag? Zegent u ons in onze levens en laat ons tot een zegen mogen zijn voor anderen. In Jezus' naam bidden we dit. Amen. Is het nu tijd voor de collecte. Daarna zingen we Psalm 89, vers 7. Gaan met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en en geven u vrede.